Lieve luisteraars, welkom bij deze podcast. We hebben hem een beetje getweakt. Voorheen zaten we wat doelloos te lullen. We hebben geprobeerd dit wat meer te structureren. Onder andere door even in het begin van deze podcast te zeggen waar de episode over gaat. Nou, we gaan dat bij deze kick-off podcast, of her-kick-off podcast, gaan we even in op wie we zijn en wat we doen qua werk. Eigenlijk een beetje onze achtergrond. En we bespreken hoe we het willen gaan aanpakken. Dus welke topics we willen bespreken. Zoals initiatief van de week, een deep dive, et cetera. En we pakken één deep dive. Die gaat eigenlijk over besluitvorming, anno nu. En dat raakt dan vervolgens ook weer wat topics als crypto's. En hoe dan die crowdsourcing decision making, hoe dat ook in coronatijd gaat bijvoorbeeld. Dus dat valt er te verwachten. Wij hopen daar wat meer structuur aan te geven op deze manier. En voor die twee luisteraars die we hebben, hartstikke leuk dat je luistert. Zo.
Yo. Hey.
Daar zijn we.
Daar zijn we, oké. Dit was even een... ja, we slechts even een opstarttestje.
Ja.
Dus, maar we zijn volgens mij live kicking. Ja. Ik hoor jou overigens nu iets blikkeriger dan ik jou net op de audio hoor. Dus ik weet, hoor je mij een beetje oké?
Okay? Ik hoor jou prima. Het ligt gewoon aan hoe ver ik van mijn computer wegga.
Ja, weet je, klinkt een tikkie blikkerig, maar goed, dat is...
ik ben bang dat ik daar nu niks aan ga doen. Dus dat is natuurlijk voor de luisteraars. Ja. Maar het is wel even de moeite om te benoemen. Normaal doen we die podcast face-to-face. En nu kan dat natuurlijk niet. Dus proberen we het op afstand. Dus we hebben een soort call die wordt opgenomen vanuit onze Anchor-app.
Maar je zegt, het kan nu natuurlijk niet. Het komt omdat we midden in de corona social distancing society zitten.
Juist.
Yes. Sinds een weekje of vier. En laten we even een beetje kaderen. Want we gaan met frisse moed gaan we eigenlijk een beetje een soort herstart maken. Dus van die nul luisteraars heeft natuurlijk iedereen zich lopen verbazen over wat voor gelul hier allemaal over afging. En we hebben dat een beetje, dus naast het lekker ouwe hoeren, zeg maar, en een beetje met het medium spelen, ja, hebben we geprobeerd iets meer structuur te geven aan hetgeen wat we nou met deze podcast willen. Mede dankzij de feedback van jouw collega's, yes. Dus een derde van onze luisteraars. wat is het? Ja. Eigenlijk een volledige achterban. En we hebben dat een beetje gegoten in topics.
Yes.
En dit is nog een beetje zoekers voor onze eerste keer, denk ik. Ja. Ik merk dus wel dat ik ga wel al gelijk praten richting een audience. Dat vind ik dus wel grappig.
Ja.
Zal ik anders even heel kort een soort van samenvatting geven wat... Ik ga natuurlijk niet ons een soort purpose en missie document voorlezen, maar heel eventjes een soort van aantippen wat we wel gewoon leuk vinden.
Ja.
Er zijn een aantal dingen waar we ons wel op willen focussen. En dat is denk ik wel de gedeeltelijke honger die we allebei hebben naar het nieuwe. En ook wel de behoefte om dat te begrijpen. En daar vinden we elkaar ook al voor die podcast al veel langer in. Als in gewoon lekker oeverloos ouwe hoeren. Maar dat zijn wel de kerndingen, denk ik, die altijd terugkomen daarin. En nou, door het te voegen in een aantal blokjes, zeg maar, of zoiets, willen we hebben we het ambitieuze beeld om een beetje naar voren te kijken, daarover te lullen. En misschien wat inspiratie te bieden, dan wel wat lessen te ontlenen voor onszelf waar we tegenaan lopen. Ik denk dat ik het zo een beetje omvat. En dan, weet je wat ik doe? Ik lees de topics voor, want jij hebt wel wat voorbereid, hè?
Ik heb wat voorbereid, ja zeker. Voorbereid, ja.
Voorbereid. Dus, oké, we hebben 5 topics waar we gewoon die we nu zo geformuleerd
hebben. Ja.
Dat is initiatief van de week. Dat is eigenlijk de innovatieve inspiratiekant van de podcast. Mm-hmm. We hebben de faal van de week. Ja. de sociaal-psychologische kant van de podcast. Een kleine toelichting, omdat we ook allebei wel delen dat in huidig medialandschap alleen maar nadruk ligt op successen. En dat dat echt niet altijd hoeft, zeg maar. Derde topic is randomness. Ik denk dat het voornamelijk ook gestoeld op mijn enorme voorliefde voor randomness. maar dat is de freestyle rant kant van de podcast. Dan hebben we de deep dive. Dat is de wetenschappelijke, maar ook zilveren hoedjes kant van de podcast. Weet je, je raakt ergens in verzeild. En nou ja, goed, daar doe je een deep dive. En misschien als vijfde de projecten waar we mee bezig zijn. Of mochten we ooit luisteraars hebben. Community talks, waar je, als er iets terugkomt. Bijvoorbeeld binnen onze eigen netwerken of communities. Om die te bespreken. Dus de, zeg maar, de community kant van de
ja.
Project de community kant van de podcast. Nou, dat was denk ik de topics voor de luisteraars.
Ja.
Dat is wat we gaan proberen. Ja.
En ik heb eigenlijk meteen nog een ander topic om eraan toe te voegen. Of misschien dat er eentje geschoven kan worden. Is gewoon, hoe gaat het ermee? Ah. Want, gezien je werk en je privé. Wat voor effecten ondervind je van de corona? En dat kunnen we meteen koppelen aan lekker oeverloos speculeren. Dus ik vraag me eigenlijk af, Floris, om mee te beginnen. Hoe gaat het ermee?
Ja, goed, ik heb hem erbij gezet als topic 0. Hoe gaat het ermee? Vind ik een leuke toevoeging. Ja, het gaat goed. Ik ga het zo samenvatten. Hoe gaat het ermee? Het gaat goed. Ja, ik denk dat ik ben sinds een half jaar hou ik me een beetje bezig met de vraag of ik nou introvert of extrovert ben.
Oh ja.
Ik ben wel, aan iedereen die ik het vraag, die zegt ja, ik ben ambivert, zeg maar. Ik ben van allebei. Ik denk dat iedereen dat wel is. Ik vind het wel grappig om te zien in coronatijd dat volgens mij wat meer wordt uitgelicht. Want ik ga eigenlijk, om de antwoord hoe gaat het ermee, ik ga eigenlijk best lekker op die lockdown. Waarom? Omdat mijn werk gaat gewoon door. Ik kan superveel bij mijn kinderen zijn. Dus ik ben ook gewoon bij het avondeten ben ik er gewoon. En wij hebben gewoon ook wel de mazzel dat we gewoon een huis hebben met een tuin. En daarachter een speeltuin waar kids wel met elkaar gewoon ook kunnen spelen.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk heel veel plus of zo. Want ik heb niet zoveel... even terug naar die introvert-extrovert dingen. Ik heb eigenlijk alleen normaal de vrijdagen. Dan ga ik... normaal bij de mout, zeg maar, waar wij ons natuurlijk, waar wij elkaar het eerst hebben leren kennen.
Kantoorkant.
Kantoorkant, ja. Ja. En vanuit daar ga ik meestal even met iemand eten, of een vrijdagmiddagboel. En daarna ga ik nog even gewoon, natuurlijk veel zuipen in de stad, of bij de loods of iets dergelijks. En dat is voor mij wel prima genoeg qua sociaal contact. Want ik heb gewoon, mijn sporten zijn gewoon individuele sporten. Ja. Mijn werk kan ik digitaal doen. Dus ik ga er best wel lekker op. Dus ik denk dat ik en meer introvert ben. Dat vermoeden had ik al. Sinds een half jaar. Ik ga er goed op. Denk
ja, dat is mooi.
Ja, ja terwijl dat heb ik dus in 39 jaar heb ik altijd gedacht dat ik extrovert was. En ik ben ook altijd iemand geweest die heel erg veel eruit ging en op zoek ging naar, weet je, prikkels en hedonistische escapismes. Maar ik ga dus wel lekker in het soort embrace dat ik dat helemaal niet hoef en zo. En dan ga ik er goed op. Dus hoe ga jij?
Ik moet zeggen, hetzelfde. Eigenlijk. En die observatie van introvert of extrovert, die heb ik ook een beetje. Ja, voor mij geldt, het is wel een beetje een rare situatie. Ik ben namelijk net begonnen bij een nieuwe baan in de IT, waarbij ik dus testautomatisering moet doen van applicaties, et cetera. Maar wat ze daar doen, omdat vlak voordat de coronacrisis er was, was het heel moeilijk om, of dat is het nog steeds trouwens hoor, maar het is dus erg moeilijk om testers, testautomatiseringspersonen te vinden in de IT. Dus die zijn erg gewild. Dus dat is een van de richtingen waar dat bedrijf waar ik nu ben begonnen zich op specialiseert. En omdat het nogal... Ja, eigenlijk willen ze gewoon jong talent aantrekken van allerlei kanten. Zodat ze veel zodat gewoon veel mensen kunnen aanspreken. Dus wat ze doen, is mensen meteen een vast contract bieden. Dus als je door je proeftijd heen bent, heb je een vast contract. En dan vervolgens is het de bedoeling dat zij opdrachten zoeken voor die testautomatiseringsconsultants die ze net zelf hebben opgeleid. Dat ben ik dus ook. Ik heb dus net een training van 6 weken achter de rug gehad. En nou ben ik dus gecertificeerd testautomatisering. Maar in deze tijd staan de klanten natuurlijk niet in de rij. Dus dan zitten ze met een nieuwe generatie beginners eigenlijk. Maar ze hebben er niet direct werk voor. Dus dan hebben ze maar interne projecten verzonnen. Waar ze wel wat aan hebben hoor. Alleen op dat project zit ik dus met een team vol beginners. Nu heb ik hier zelf wel 6 jaar een eigen bedrijf gehad. Dus ik ben niet zo'n beginner als de mensen die student zijn.
Nee, je hebt wat je hebt ervaring.
Ja, maar dan nog, het gaat allemaal niet zo heel snel. Dus ik zit thuis. Ik ben daarmee bezig. Het is gewoon heel veel bellen door de week. En dan s'avonds zit ik eigenlijk gewoon een beetje tv te kijken. Een chickie. Dat vind ik ook wel chill. Maar daarbij komt ook dat ik een subsidie heb gekregen voor mijn side project. Dat is een animatiereeks moet dat worden over Nederlands-Indië en eigenlijk de rol van de magische wereld of zo, de tussenwereld, hoe zeg je dat? In ieder geval de Indonesische mystiek speelt daarin een grote rol. Tegen de achtergrond van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dus je moet het een beetje, je moet het een beetje voorzien als een soort Vietnamoorlog, maar dan met allemaal vage, trippy, boeddhistische dingen erin. Alleen in Indonesië is het dan hindoeïstisch, islamitisch, maar dat is het idee.
Oké, want daar moeten we zeker uitgebreid over hebben.
Ja.
Want dat valt zeker onder Copy 5 Project and Community.
Precies. Maar daar heb ik dus een subsidie voor gekregen. Dus ik kan wel thuiswerken. Dat stelt me wel mooi in staat om op stiekem toch wel een beetje aan mijn eigen dingen te werken.
Ja, precies. Dus, ja. Dus het. Want maar ik heb eigenlijk twee vragen op het eerste stuk van je verhaal.
Ja.
Het is misschien ook niet zo goed. Maar jij vertelt over van oké, je bent opgeleid testautomatisering consultant.
Ja.
En zegt eigenlijk twee dingen. Want die zijn blijkbaar heel erg schaars nu.
Ja.
Dat triggert bij mij gelijk de vraag: waarom zijn die schaars? En je zei van ze zijn op dit moment niet heel erg in de rij, zeg maar, voor een jonge batch testautomatiseringsconsultants.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik gelijk van oké, maar juist, we maken nu juist allemaal zo'n shift naar dat hele digitale, weet je, wat, mm-hmm. wat voor natuurlijk. Ik kan me zo voorstellen dat voor testautomatisering, dat die vraag niet afneemt, laat ik het zo zeggen.
Ja, de antwoord is ook niet zo eenduidig. Het bedrijf waar ik werk, die zijn actief in verschillende branches. Eentje daarvan is finance. Nou ja, finance gaat natuurlijk wel lekker, want internetbankieren gaat gewoon nog steeds door. Ik weet wel dat er ergens een oliecrisis speelt, maar ik heb me daar niet heel erg in verdiept. En ik weet ook dat een aantal banken voor de winter op omvallen stonden. Maar ja, goed, er waren mensen niet. De economie is gek, hè? Want die banken die stonden weliswaar op instorten. Maar als mensen zich niet druk maken, dan gaat het goed met de economie. Ja, daar weet ik nu even het fijne niet van. Maar in ieder geval, die klantensector gaat op zich gewoon door. En hetzelfde geldt voor olie. En telecom gaat natuurlijk ook gewoon door. Een van de twee hele grote klanten zijn Schiphol en NS. Daar gaat het natuurlijk niet goed daar.
Nee. Dat is de travel business.
Ja. En dat is ook niet zo slecht als mensen denken. Want op Schiphol zijn ze dan, heb ik geleerd, op Schiphol zijn ze bezig met het herbestemmen van vluchtbanen voor goederentransport. Want dat is dan wel weer ontploft in de coronatijd. Maar het is gewoon zo dat klanten nu gewoon nog even afwachten. Dus ze gaan. Dus voor die weken dat ik begon, was het wel een tijd dat klanten niet nieuwe beginnende consultants aannemen. Want daarmee investeren ze ook in die consultants indirect. Maar je kunt je voorstellen dat in de eerste 3 weken van die lockdown, dat ze hebben gezegd van misschien volgende maand. Dus in die tijd zit ik, zeg maar.
Ja, je zit. Is dat, ik denk dat wel een beetje. Er zullen wel natuurlijk veel corona dingen aanzitten.
Ja.
Wat ik hier een beetje ook uit te halen is van, We zitten nu op 14 april. Ja. We zitten nu 4 weken hier in die intelligent lockdown, zeg maar, in Nederland. Maar dus de wereld zit eigenlijk sinds 4 weken gewoon een beetje op slot.
Mm-hmm.
Het is best wel safe to say, denk ik, dat we op dat we die shockwave in het begin, die zijn we voorbij, zeg maar.
Ja.
Dat is echt, want het is een soort tsunami die ons raakte. En dat we nu eigenlijk langzaam zo'n fase 2 in gaan. Ik heb niet helemaal gedefinieerd wat fase 2 is. Ja. Maar wat jij ook al zegt van in zo'n shockreactie, ja, dan sta je natuurlijk niet te popelen op een stelletje testautomatiseringsgasten die net er klaar zijn. Dan wil je heel even gewoon je bedrijf boven water houden.
Zeg. Ja.
Ja. En dus, maar verwacht je dat de aankomende maanden wel gewoon weer gaat aantrekken? Dat je daar gewoon...
Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want ik ben wel liever met druk bezig. Maar tegelijkertijd komt het me echt perfect uit op dit moment. Vanwege dat ik best wel veel opstartwerk moet doen voor die subsidie. En ik werk wel gewoon overdag, hoor. Alleen begin dan om 8 uur. En dan ben ik eigenlijk van tot 7 ben ik ook bezig met allerlei werk voor die animatieserie. Het wordt eerst een motion comic trouwens, maar daar komen we later vast op. Dus dat is gewoon. Dus ik heb eigenlijk echt knijterveel werk. Maar ik vind het wel lekker, want ik zit gewoon thuis en ik ga af en toe fietsen. Ik mis alleen het zwaardvechten, moet ik zeggen, want dat kan nou niet beter worden.
Straatvechten?
Zwaardvechten.
Jij doet aan straatvechten?
Zwaardvechten.
Oh, zwart?
Nee. Straatvechten, nee. Het zwaardvechten is een stuk veiliger. Onverwachts dan straatvechten.
Oké, dit is ook misschien wel mooi voor de potentiële luisteraars in de toekomst. Ik vind het namelijk wel... Ik vind deze editie van de podcast is per definitie gewoon de introductie.
Ja.
Podcast bij deze al. Want er zijn veel dingen die worden aangetipt hier. Dus je gaat fietsen en je hebt over je werk verteld. En dat je dus ook zwaardvechten doet in plaats van straatvechten.
Ja, gelukkig wel.
Ja, dus dat is mooi. Dit is een mooi... Dit wordt gewoon de intro... introductie podcast, zeg maar.
Maar dus ik, om even op je vraag terug te komen, ik denk wel dat over een paar maanden, denk ik wel dat ze iets voor me hebben gevonden. Maar aan de andere kant, één, het komt me nu best wel goed uit, omdat ik dus opstartwerk kan doen met mijn eigen project. En twee, dat interne project, daar zit ik nou toch ook al 2-3 weken in. Nou, ja, dat wil ik het eigenlijk ook wel gewoon zien wat het wordt. Ik wil gewoon wel zien of het gaat lukken, zeg maar.
Snap ik. Waarom zijn testautomatisering, waarom is dat schaars? Is dat omdat de vraag er naartoe is genomen? Of omdat het gewoon rete fucking saai is? Of omdat het niet goed betaalt? Omdat te veel mensen dom zijn?
Het betaalt dus goed. Maar mensen hebben over het algemeen een te beperkt beeld van testen. Waardoor mensen ook inderdaad... Dat heeft een hele duffe uitstraling. Mensen gaan het niet zo heel snel doen. En anderzijds, zeg maar, bij de ING intern weten ze wel waar ze testautomatiseren voor moeten gebruiken. Maar het is gewoon niet zo bekend dat het zoveel gevraagd wordt. Dus er is ook geen goede opleiding voor. Ze zijn nu ook bezig met miners aan het maken om testautomatiseerders op te leiden. Ja, zeker. Te kweken. Want er is gewoon schaarste. Het is gewoon een heel groot deel dat mensen niet hadden voorzien, denk ik ook, dat er zoveel nodig zouden zijn. En ook hoeveel winst je ermee kon boeken.
Nee, dat is op zich een vrij nieuw domein.
Zeg maar. Ja. En het is ook, het gaat ook ietsje verder dan gewoon iets achter je computer zitten en iets uitproberen. Want er zit best wel een stukje echt development bij, dat je een applicatie van binnen moet bekijken. En dat je vervolgens ook, ja, het woord zegt het al, dat je die testen automatisch gaat maken. Dus je gaat zelf eigenlijk een heleboel scripts maken die vervolgens al die applicaties gaan uitproberen. Dus je moet de hele tijd gaan speculeren in wat voor situaties zo'n programma zou breken. En of dat kritiek is, ja of nee. Je krijgt ook te maken met dat je gewoon documenten moet lezen waarin vereisten staan van een bepaald programma. Dat je dan ook al analyse kan maken van, ja, dit zijn onduidelijke eisen, dit wordt nooit een goed programma. Dus het gaat veel dieper dan je denkt eigenlijk.
Ja, er zit ook een psychologisch aspect aan.
Ja. En ook een beetje, en ook een ontwerpaspect, wat ik natuurlijk het leukste vind voor gewoon dingen te maken.
Ja, maar wat natuurlijk in essentie ook een psychologisch aspect is. UX is natuurlijk...
Ja.
Ik vind het wel grappig, want ik heb net bij het eerste puntje initiatief van de week, heb ik /job van de week ook gezet.
Ja.
Ik kan me altijd constant opnieuw verbazen over dingen, maar ik vind het ook altijd heel leuk om te horen wat mensen doen, omdat ik zelf eigenlijk mijn hele leven al niet weet wat ik doe.
Mm-hmm. Ja.
Zeg maar.
Het publiek ook nog niet, hè, trouwens.
Nee, dat geloof ik zo, maar ik zou dit wel onderdeel van de podcast vinden om mensen te vertellen wat ze nou gewoon doen, weet je wel. Ik was gisteren met een vriend van mij aan het fietsen. Heel netjes, 1,5 meter afstand. Merendeel van de tijd. En hij doet... Hij houdt zich bezig met processen... bij een lab. Yeah. En die lab... kijk, ik vind het dus heel moeilijk om na te vertellen. Daarom zou ik een podcast heel leuk vinden daarin ook. Omdat hij vertelde me dat dan zo'n antilichaam, antistofachtig iets kweekt ding, wat dan blijkbaar in batches gaat of zo.
Yeah.
Die komen dan, weet ik van, nu vrij. En dat is dan, hij noemde dat dan een blockbuster. Oftewel, dat levert dan meer dan 1 miljard op of zo, of 1 miljoen op, whatever. Maar dat heeft 10 jaar geduurd voordat daar, zeg maar, de vruchten van worden geplukt. En hij doet dan die processen om processen weer te optimaliseren. Maar dit zijn van die dingen, weet je, die je niet... kijk, het is de derde hand dat ik het nu uitleg. Maar dit zijn natuurlijk dingen die je, als je aan een jochie van 7 vraagt van wat wil je later worden? Ja, dan gaat niemand zeggen, ja, ik ga processen doen in een lab met... Terwijl, als ik hem zo hoor praten, super boeiend, want hij gaat door alle lagen heen, zeg maar. Hij ziet resultaat van zijn werk, omdat hij gewoon echt, optimalisatieslagen kan maken, weet je wel. Maar hij vertelde ook heel mooi van dat hij het heel relaxed vond, dat hij dus eigenlijk, hij heeft niemand onder zich, hij is geen manager. Dus je hebt ook niet alle bullshit daarmee, zeg maar.
Nee.
Hij vertelt hoe dingen beter moeten. En als mensen dat dan niet doen, dan moet hij naar hun manager toe stappen. En die gaat die manager met hem of haar praten van, joh, je doet niet wat er moet gebeuren.
Maar hij is ook consultant dan.
Ja, weet ik hoe dat heet. Weet je, ik doe...
Ja,
toch? Maar het grappige aan is van, ik vind het heel leuk om... Het geeft mij altijd inspiratie als ik hoor wat mensen doen, zeg maar. Dan denk ik van, de wereld is zoveel diverser of zo dan dat ik me kan voorstellen. En dat is denk ik ook wel, als we het hebben over de podcast.
Ja.
We hebben het over naar de toekomst kijken. Ik vind het ook gewoon leuk om naar de wereld te kijken of zo.
Ja.
Weet je wel? Dus ik heb even /job van de week.
Ja.
Jij hebt mooi uiteengezet wat jij...
Precies. Nee, dat vind ik een goede bijdrage. Ik onderbrak je net even, omdat ik zei, volgens mij verstond je dat niet, maar het publiek weet ook niet wat jij doet. Dus je hebt wel gezegd dat je geen last hebt van corona in verband met je werk, maar niemand weet nog wat je werk is.
Nou, ik ga daar heel kort over hebben. Ik zit nu 10 jaar in de muziek en ik doe daar de marketing en online marketing voornamelijk. En als je het op zijn boer zou zeggen, dus wij verkopen eigenlijk muziek en we zorgen dat we dat gewoon het internet optrappen, zeg maar.
Ja.
En dat daar zichtbaarheid aan komt en dat er om het merk natuurlijk ook gewoon logische dingen gebeuren, dan wel events, dan wel brand partnerships, et cetera. Maar ook gewoon de advertentiecampagnes, daar zit ik voornamelijk veel ook op. Het contact met de DSP's, dus dat zijn de Spotify's en de iTunes en zo van deze wereld. En dat doe ik nu 10 jaar. En ik heb dat altijd, ik zei eerder al in de podcast, ik heb ook maar wat gedaan, zeg maar.
Ja.
Ik heb ooit sociale wetenschappen gestudeerd en toen, dat is inmiddels ook weer heel lang geleden, maar ik heb altijd die fascinatie gehad voor... ook wel het nieuwe en daarmee dus ook wel voor de online ontwikkelingen. Dus ik heb altijd het online heel fascinerend gevonden en ik heb altijd grote liefde gehad voor muziek en die twee heb ik dus dan toch gaandeweg een soort van gecombineerd En daar verdien ik nu al 10 jaar mijn geld mee. Dus dat is al best wel apart. Nou, niet apart. Dat is hartstikke leuk.
Ja.
Nou, wij hebben het daar ook wel eens eerder over gehad. En ik denk wel dat ik zit nu op zo'n punt van, muziek is natuurlijk per definitie altijd best wel een cool product of zo. En dan zit ik ook nog in de elektronische muziek. Mm-hmm. Het toffe is dat je daar ook altijd wel op een soort van op een voorhoede-achtige manier mee kan omgaan.
Ja. Yeah. Wat bedoel je met cool product? Cool als in?
Mensen willen muziek. Anders.
Ja.
Ja, dus kijk, ik heb ook wel eens voor een marketingbureau gewerkt. En dan moesten we van die brodderproducten, moesten we campagnes bedenken voor brodderproducten, weet je, van die printers.
Ja.
Ja, kijk, weet je, dat is hartstikke leuk, maar dat zijn gewoon functionele producten. Of weet je, of een pakje boter of zo. Weet je, ja.
Dus het is niet zoveel ruimte voor creativiteit.
Nee, en dat is gewoon, weet je, dat zijn essentials en dat zijn, weet je, dus dat kan je vermarkten, maar dat is niet boeiend. Nou, weet je, terwijl muziek. Ja. Je hebt heel veel achtergrondgeluiden, moet je een beetje. Maar dus, ja, dus dat doe ik. Ja. Gaan we er ook een beetje met de datakant bezig. En dat wil wel zeggen als van de analytics. Nou, dat is in short wat ik zeg maar doe. Dus voor mij mogen we best 2 topics van 10 minuten doen. Ik weet niet of dat.
Ja, ik ga er gewoon met deze beginnen. En die andere heb ik ook klaarstaan. Dus.
Welke begin je mee?
Nou, ik begin dus met degene waar die aanhaakt bij hetgeen wat je net vertelt. Namelijk het conflict tussen zeg maar, de koude kant van data en de menselijke kant.
Ja.
En dit heeft ook te maken met corona. Ik moest ook een klein marketingonderzoekje doen. Naar wat voor kansen corona nou zou opleveren. En in Amerika zijn het verkiezingen. En ja, het is echt ongelooflijk dat mensen gewoon nog steeds. Dat we nog steeds niet in deze tijd digitale verkiezingen hebben, et cetera, et cetera.
Oké, je snijdt wel heel veel interessante dingen. Mogen we het alsjeblieft ook sowieso even een paar minuten over Amerika hebben? Maar misschien later. Maak eerst je verhaal, want ik wil even hierop hebben.
Ja. Nou, wat ik mij afvraag, zeg maar, ik ben zelf niet zo heel erg fan van politiek, omdat ik nooit echt het idee had dat er dingen echt werden opgelost. En moet ik ook zeggen dat ouder worden daar wel ander perspectief in de zaak brengt. Maar ik vind het nog steeds een beetje middeleeuws.
Wat bedoel je dan?
Nou, dat, vroeger vond ik alles wat ze zeiden bullshit. En nu vind ik iets minder wat ze zeiden. Vind ik bullshit. maar.
Je verliest een beetje je wilde haren.
Hè? Ja.
Je verliest je wilde haren, een beetje.
Maar ik vind het nog steeds wel middeleeuws. Ergens dat wij door 150 opgeleide bestuurders. Dat die de beslissingen voor ons maken. En er is een bedrijfje waar ik me meer in wilde verdiepen, maar dat heb ik helaas nog niet gedaan. Dus daarom zou ik hem ook nog willen voortzetten. Ik vind het niet erg om thema's over verschillende afleveringen, even verschillende opnames heen te tillen. Maar er is een bedrijfje dat heet Argue.co. En Argue.co maakt het mogelijk om beleid met hele grote groepen te bediscussiëren. En dat dan argumenten voor en tegen worden gestemd, et cetera, et cetera. Dus zij maken eigenlijk een platform waarbij je met heel veel verschillende mensen tegelijkertijd beleid kan maken. Dus een crowdsourcing van policy. En dat.
Vet.
Ja.
Oké, maar even. Dit, wat mij betreft, dit is waar deze podcast all about is, zeg maar. Wat je nu al dropt, vind ik gewoon. Ja. Je inspireert mij nu. En dit zijn wezenlijke vragen. En je komt met dus eigenlijk initiatieven of projecten. Helemaal vet. Dit is waar het om gaat.
Ja, eigenlijk vind ik het heel cool. En ik heb dus gekeken naar het bedrijfje. Je kunt het misschien eens opzoeken. Het heet argue.co. argu.co. Argo.co. Wacht, godver. argu.co. Ja, daar is ie.
Ja.
Ja. Zou je eens op kunnen zoeken. Maar het is allemaal nog vrij klein. Het zijn zeg maar gemeentetjes, provincies misschien, sommige bedrijven, sommige vakverenigingen die dan het een en ander willen crowdsourcen.
Maar wacht even, wat ik vind wat je aansnijdt, ja. Is natuurlijk ook een beetje zoeken naar de vorm van hoe je dit soort dingen opneemt, hè, voor gaan fooien of iemand in de reden of niet. Maar ik wil even, voordat we op het initiatief ingaan, ik vind het heel vet dat je aanhaalt van, je gaat even namelijk heel snel van,
ja.
Zegt, weet je, verkiezingen in Amerika, het is eigenlijk best wel bizar dat we anno nu nog steeds met papier stemmen, dat er 150 mensen zijn die dan een beetje, weet je, de schapen allemaal leiden, zeg maar. Dus je gaat best wel voorbij al heel snel de context die er nu is. En ik denk wel dat je dat het een zonder, weet je, de politieke schopper of de, hoe heet het nou, de Muppets zure gasten zijn.
Ja.
Is een hele terechte vraag van, oké, anno 2020, weet je, besluitvorming. We zitten inmiddels best wel een tijdje in het internet, zeg maar.
Ja.
Dus besluitvormingen, kunnen die niet veel decentraler zijn? Is bestuur gewoon niet anders in te richten, zeg maar? Dat is eigenlijk een beetje de meta wat je nu hier dropt, toch?
Ja, ja. En zijn mensen er volwassen genoeg voor?
Ja.
Kunnen mensen het aan, zeg maar?
Ja, want dan kom je vanuit die vraag, kom je inderdaad van, dan heb je de tooling, maar dan heb je ook, ja, is het überhaupt een, weet je, is het een concept dat überhaupt kan werken als we, weet je, sociaal-psychologisch gaan kijken, of sociaal gaan kijken, of filosofisch überhaupt gaan redeneren?
Ja.
Wat denk je? Denk je dat mensen het aankunnen?
Nou, ik denk het wel, mits de juiste regels gelden op het platform. En ik denk, omdat zij experimenteren daar dus mee in kleine context, waardoor het nog te houden is. Kijk, als iedereen zich gedraagt zoals een comment feed onder een YouTube-filmpje, ja, dan gaat het niet.
Nee, maar dat is ook wel, dat is, laten we wel zijn, dat is eigenlijk de meest basale vorm natuurlijk,
ja.
van online interactie kunnen hebben.
Ja, en ik denk... Ik denk dat het wel te ontwerpen is, en ook dat je mensen er wel voor kunt belonen. En dus voor kunt motiveren.
Ja, oké, dan heb je, want het is wel grappig. Ik heb dit gesprek wel ook wel 10 jaar geleden met mensen gevoerd. Dan kom je al heel snel op dat je je stripes earnt. Toch?
Ja.
En dan kom je eigenlijk op Reddit.
Ja. Alleen ik zit niet zoveel op Reddit.
Ja, zij hebben natuurlijk wel, je kan daar wel door. Ik denk dat zij wel in dat opzicht het beste voorbeeld zijn van een groot platform waarin je door je bijdrage in ieder geval een soort van credits krijgt.
Ja.
En waar je ook binnen de community zelf ook weer je authority toegekend krijgt. En wij komen nog uit de tijd natuurlijk van forums. Ik weet niet of die er nog steeds zijn. Zijn die er nog eigenlijk?
Reddit is er nog. En forums zijn er ook wel. Alleen meestal op... Ja, ik heb nooit echt op van die algemene forums gezeten. Maar ik zit wel veel op forums die echt specifiek voor een computerprogramma zijn of zo.
Ja, precies. Die zijn, ja. Maar het is, laten we wel zijn... Reddit is eigenlijk het platform geworden waarin dat allemaal kan, zeg maar. Heb je natuurlijk ook nog wel de niche forums. Zo. Maar... dan krijg je dus dat soort mechanismes. Of zijn er andere mechanismen? Wat doet zo'n Argu.co? Hoe doen die dat soort dingen?
Daar wou ik dus eigenlijk een beter onderzoek naar doen. Maar die hebben dus... wel een soort van upvote systeem. Zoals dat bij Reddit ook zit. Maar ja, er is ook een manier waarop je, zeg maar... Ja, ik heb het ooit eens opgezocht. En dat zou ik dus eigenlijk meer in willen verdiepen. En het is ook zo'n klein bedrijfje dat, wij hebben natuurlijk nog geen publiek, maar ook die mensen zou je gewoon kunnen bellen bij wijze van spreken en dan in de podcast kunnen halen.
Ja, vet.
Ja, maar ze hebben dus, er is een systeem om echt direct op antwoorden te reageren en dan kan er ook worden gestemd, geloof ik, of antwoorden nou die andere antwoorden of argumenten ook de andere argumenten overschrijden, ja of nee. Zeg maar. Dus als het tegenargument meer upvotes krijgt dan het oorspronkelijke argument, dan vervalt het oorspronkelijke argument. Zulke dingen zitten er volgens mij in.
Ja, dit is toch ook wel, want hier kom je ook wel snel richting de crypto's natuurlijk, richting de gedecentraliseerde achtige blockchain dingen en besluitvormingen. Want daar spelen dat soort dingen natuurlijk ook best wel veel. Toch? Ik bedoel, je hebt de... Proof of stake en proof of work, volgens mij.
Ja, ik ken, daar weet jij weer meer van dan ik, want ik weet niet zoveel van crypto op dit moment.
Ja, je hebt, ik weet dat Ethereum bijvoorbeeld, die hebben, ja, de proof of proof of work, volgens mij.
Ja.
Dat werkt een beetje als, als Bitcoin. Dus dat werkt echt met computer power. En nu gaat iedereen die nul luisteraars die hier het veel meer beter weten, die gaan nu allemaal over me heen wallen.
Ja.
Maar volgens mij heb je die proof of work is dat je computerkracht aanzet en dat je dus als eerste zeg maar die oplossing vindt. En dat zorgt dat het wel decentraal is, dat niemand dat kan ownen of zo. Maar de proof of stake is volgens mij om die computercapaciteit terug te dringen of zo, whatever. Is dat veel meer gebundeld in toch in hubjes of zo. Die wel weer gevoed zijn vanuit de community. Dat die een bepaald soort vorm van keuze kunnen maken. Ja, dit is natuurlijk totaal slecht onderbouwd. Maar daar meer om even terug te gaan naar het ding van.
Ja.
De metavraag van kan besluitvorming anders?
Ja.
Dat is 14 april 2020. Als we over 10 jaar terugkijken, dus 2030, dan denk ik wel, dit wordt een van de thema's in de aankomende decennium.
Ja, ja. Ja, en dat maakt hem ook interessant, want we zitten in de deep dive. En dan schrijven, dat is categorie 4, beste mensen. En,
we moeten nog veel. We moeten echt met jingles gaan werken. En we moeten er nog veel meer stroom naar. Maar ik vind het wel tof dat we in ieder geval. Dit is klei die we nu aan het creëren zijn.
Ja. Maar deep dive gaat over een betrekkelijk kleine ontwikkeling, staat er. En dat is het nu nog. Maar wat jij dus zegt, als dat klopt. En crypto speelt er ook een rol in zeg maar crowdsourced decision making. Dan wordt het veel groter. Maar crypto moet door het grote publiek, veel mensen weten het wel, maar crypto moet door het grote publiek als iets anders dan currency worden gezien.
Ja, kijk, het is veel van dat soort dingen. Kijk, want crypto moet je inderdaad meer zien dan als een valuta of zo. Weet je? Van, kijk, er zitten veel meer van die metadomeinen in, zeg maar.
Ja.
En dat ik denk ook dat daarom is het wel leuk om op een metaniveau erover te praten. Het is veel meer challenger over hoe we hoe we alles inrichten. En op zich zien we, dat is dus even een brug naar corona.
Ja.
Het is heel goed om dingen kunnen gewoon gechallenged worden. En kunnen ook relatief snel dus veranderen, blijkbaar.
Ja, dat blijkt wel.
Waar jij je stuk over begon is van, het is best raar. Dat je dus na zoveel jaar, weet je, nog steeds allemaal van die afgevaardigden kiest. En weet je, dat je allemaal naar de stembus moet, terwijl je geen reet interesseert. Maar als je niet stemt, dan ben je weer loser. En weet je, het zijn best wel. Ja, toch? Ja. Het zijn een beetje. Het zijn natuurlijk vaak heel veel legacy dingen. En het vereist best veel visie en durf om dingen heel anders te zien of zo. Dat is het meer.
Ja, ook. Ja. Ja, en daar vind ik het cool dat in ieder geval die ventjes van Arky ermee bezig zijn. Maar crypto negeer ik een beetje daarin, althans in mijn onderzoek, omdat ik het inderdaad, omdat ik zelf die perceptie nog heb dat het alleen maar met geld te maken heeft. Maar dat is niet zo.
Nou, het gaat denk ik om. Het gaat om het decentrale, denk ik.
Ja.
Ik denk dat is natuurlijk, weet je, die. En het gaat over. Online value, weet je, dus over, het gaat niet zozeer over kijk, een dollar is iets weer, dat kunnen wij natuurlijk, daar gaan we zeker nog een podcast aan wijden, maar
ja.
En dan zetten we ons zilveren hoedje op, maar kijk, een dollar is natuurlijk het gegeven dat het een papiertje is dat we collectief hebben afgesproken, mm-hmm. Dat is natuurlijk een best wel raar principe,
ja.
Terwijl online hebben we sinds, weet je, sinds Kazazo, kijk, ik werk in de muziekindustrie, voor daar zijn die ontwikkelingen heel interessant, omdat je gewoon te maken hebt met IP, maar tegelijkertijd is het gewoon, weet je, zijn het gewoon mp4'tjes, mp3'tjes, wafjes die je gewoon kan rippen en kan doorzetten en kan mixen en kan editen en dat soort dingen. Het gaat wel in dat opzicht meer dan over alleen een valuta. Het gaat over, het gaat gewoon over assets met IP en een gewoon digitale waardeoverdracht.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk best interessant. En zeker als je hebt ook netwerken, als je het hebt over besluitvormingen en de upvotes en zo. Er zijn heel veel vormen natuurlijk wat je op een blockchain en met die smart contract-achtige dingen, die je gewoon kan earnen, waardoor er niemand bij komt om jouw autoriteit, zeg maar, weet je wel, ongedaan te maken. Je had vroeger met die fora, had je natuurlijk altijd nog de upper moderator die kon zeggen, yeah. Fuck jou, yeah. Ik ben jou. Ja, dat ga je dan niet meer hebben of zo, weet je, als het echt in die, mm-hmm. als het echt ingebakken ja. zit, zeg maar.
Ja, ik hoop gewoon mee te maken dat het, zeg maar, buiten gecontroleerde omgevingen treedt, dat het ook gewoon kan dienen dat bijvoorbeeld, ik woon nu in Nieuwegein in plaats van in Utrecht, maar stel zouden in Nieuwegein een brug bouwen, weet ik veel, of dat een burger, zeg maar, gewoon zelf kan aandragen dat er een brug moet worden gebouwd, eigen initiatief, en dat hij dan via die platforms genoeg steun daarvoor kunt verzamelen, en dat dan de community moet zeggen, oké, nu moeten we een brug bouwen, weet je wel, dat
Maar die zijn er wel, volgens mij. Hoor. Volgens mij moeten we hier naar op zoek. We moeten mensen die van die dat soort besluiten vormen. Want je kan sowieso... Die burgerparticipatie is natuurlijk best wel een ding. Yeah. En volgens mij zijn er wel ook... Maar misschien is het ook wel best wel op de oldschool manier. Maar volgens mij zijn er wel echt van dat soort platformen inderdaad. Die dat soort dingen mogelijk maken. Want je zou ook wel op qua wet of zo... Bij een x-aantal handtekeningen moet je iets gedaan krijgen, volgens mij, toch?
Ja, dat zijn petities. Burgerinitiatief heet dat, sorry. Ja, daar is Forum voor Democratie is daar zo'n fan van. Ja.
Nou ja, goed, kijk. Een brug valt daar denk ik ook wel een beetje onder. Maar...
Ja, oké, dat klopt. Maar dan... Wat het ding is met die burgerinitiatieven... Dat is vaak één voorstel. En dat is vaak een heel simplistisch voorstel. Maar je moet dus een burgerdiscussie hebben. En niet een burgerinitiatief. En dan gaat de Tweede Kamer, of eerst de Eerste Kamer, gaan we het burgerinitiatief lullen. En dan zegt de Tweede Kamer, die gefilmd wordt, die zegt, nou, voor de, weet je wel, wij accepteren dat burgerinitiatief. Maar de Eerste Kamer, die niet gefilmd wordt, die stemt het weg. Weet je wel? En dan mensen voelen zich gehoord in het land. Maar iedereen, nou goed, dit is... Niet iedereen heeft een slechte intentie, maar op deze manier, ja, dat is gewoon debiel.
Nou, je zegt het wel mooi. Het is niet een burgerinitiatief, maar er moet ook een bepaalde... Er moet oplossinggerichte discussies kunnen plaatsvinden, zeg maar. Als je dit vertaalde het nou eens naar corona, zeg maar, zou dat... Het is natuurlijk wel het meest extreme, maar ik denk niet... Ik denk in het geval van corona wil je dit dan weer niet, als je even heel cynisch bent. Of niet cynisch, maar... of wel? Of hoe...
Ja, dat is ook een heel lastige vraag. Want met corona... Met corona willen we niet dat het publieke debat vervuild wordt door allerlei theorieën die nogal wild zijn. Aan de andere kant, doordat daar zijn ze best actief mee bezig, dat soort theorieën tegen te werken. Aan de andere kant rekt de staat daar weer de mogelijkheden mee op die ze tot voorheen in ieder geval niet zo opzichtig hadden. Bijvoorbeeld, dat was mijn andere onderwerp, alleen ik wil die eigenlijk misschien parkeren voor later. Maar er is een podcast geweest met David Icke. En David Icke is naast Alex Jones, is dat wel echt de koning van de conspiracy mensen. En hij is ook echt huge, hè? Die gozer die heeft meerdere keren Wembley Stadium uitverkocht. En dan gaat...
Oké, ik denk dat je deze... Discussieleider, staat ook in ergens van onze dokjes. Ik denk dat we deze moeten parkeren voor een andere. Want dit
is een ander onderwerp.
Hier wil ik zeker, want dit is een mooi deep dive.
Ja, die is echt geweldig. Het was leuk om te volgen. Ja.
Maar kijk, want ik denk dat we dan een beetje, dan komen we echt een tijd en dan gaan we hem afhakkelen.
Ik probeer een koppeling te maken naar de coronatijd, maar misschien moet ik een andere koppeling maken dan. En dat is... Wat als zeg maar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, et cetera, niet gewoon de komende tijd niet bij elkaar kunnen komen, dan zul je wel via op een of andere manier zul je dan wel een cloud decision making tool moeten hebben. Al was het maar, dan was het dan crowdsourcing. Maar in ieder geval, je hebt iets anders nodig dan Skype, want je kunt niet meer 150 man skypen.
Nou, oké, ik denk dat. Kijk, dat is een heel mini technisch dingetje. En maar ik denk dat het wel ook zo is. Dat hoorde je natuurlijk ook veel veel in het begin over dat mensen vol lofspraken over Rutte. En we hebben het gezien, weet je, we doen het best netjes met z'n allen, zeg maar, ons er aan te houden. Er zijn wat hier en daar wat dingen, maar dat is toch wel een beetje wat je meekrijgt. En best wel bizar hoe je zo switcht in zo'n shock state eigenlijk. Van hoe makkelijk daar. Maar dus ik denk dat het ook wel zo is dat in dat soort shockstadia gewoon één leider wel is iets wat wenselijk is, omdat, en dat denk dat je dat in het verleden heel vaak hebt gezien, dat er gewoon één iemand, omdat dat ook een soort van, ja, misschien een soort van vertrouwen geeft. Maar ik wil niet zeggen dat dingen niet naast elkaar kunnen staan. Ik denk dat nu we fase 2 gaan, we in dingen complexer worden, dat heel makkelijk moet kunnen met platformen. Ik mag hier één dingetje, dan doe ik ook mijn stukje. Hoe noem je dat? Initiatief van de week, van waar ik mee bezig ben geweest. Ik ben bijvoorbeeld, ik heb die hele corona. Ik zat in Zwitserland toen het een pandemie werd gedoopt, zeg maar. En mijn moeder en stiefvader zijn allebei microbioloog. En mijn stiefpa wordt ook wel een beetje gezien als de grondlegger van de klinische microbiologie in Nederland. Dat is niet slecht, nee. En hij is ook, weet ik veel hoeveel keren gepromoveerd. En hij heeft een behoorlijke staat van dienst. Hij is ook echt, wat is het, super, uber chappy hoogleraar bij het UMC geweest. Nou, anyway. Ik heb dat van het huis best wel veel meegekregen. We hebben het erover veel over gehad. Ik zat in Zwitserland toen het uitbrak. Het was even spannend of we terug konden naar huis. En sindsdien hebben we eigenlijk, dat is wel grappig, ik doe nu even fast forward. Sindsdien hebben we elke week wel even een Zoom call met de hele familie. Dat we voor ook nooit deden, dus dat is hartstikke leuk. Dat heeft iedereen voelt zich vast meer verbonden, et cetera, et cetera. Maar mijn broertje die is ook gepromoveerd, ook in de antropologie. Yeah. En wij zijn wel ook altijd van lekker
veel over de wetenschappelijke familie.
Ik ben nu eigenlijk een soort van met hem een soort project gestart. Of althans, ik heb hem even een beetje die kant. Hij was er met B. Hij was er al van Spark. Zei, je moet hier iets mee doen. Nou, hups, is hij er wat mee gaan doen. Zoals het altijd gaat, begin je met een website. Wat eigenlijk natuurlijk gewoon een veredelde vorm is van.
Is het een kaartje?
Dat is gewoon je Google Doc met je missie en visie. Omdat je, weet je, het is lekker overzichtelijk een website. Want dat wil ik nou eigenlijk vertellen. Dus COVID check. Want het hele idee was, en dit is wel even belangrijk misschien om te zeggen, is van. Toen was het nog allemaal, ging het over groepsimmuniteit. En het gebrek aan al die testen die er zijn voor mensen die nu corona hebben. En wij zaten van oké, maar je wil zo snel mogelijk zometeen weten of je immuun bent of niet. Dus dat zou meer de test die daarna komt. Omdat er zo'n schaarste was, hadden we iets van oké, weet je wat wij moeten doen? We moeten. Het is namelijk niet een zwangerschapstest die je thuis kan doen of zo. Je moet het echt in een lab doen. Die verhalen veranderen nu ook wel weer een beetje. Maar goed, anyway, het is wel iets wat door machine heen moet, zeg maar. En daar moet een professional naar kijken en dan kan er uitsluitsel over worden gegeven. Dus we hadden zoiets van, om te voorkomen dat zometeen bijvoorbeeld alleen maar, weet ik veel. En nu kom ik bij het zilveren hoedje. Dat alleen maar mensen de rijken het als eerste krijgen. Of weet ik veel, weet je. Dat de mensen met de grootste bekken als eerst krijgen. Moeten wij kijken of we niet een online ietsje kunnen hebben. Waar je op kan intekenen. Zodat wij in ieder geval mensen kunnen bundelen, als het ware. Om vervolgens met, weet je, 30.000 man naar een lab toe te stappen en zeggen, wij hebben in ieder geval al een inventarisatie gemaakt van mensen die dat heel graag willen. En there you go, zeg maar. En waarom vertel ik dit? is omdat dit zijn natuurlijk initiatieven die altijd ontstaan. Er ontstaan altijd dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet stroomlijnen of zo. Weet je wel? Dus jij haalde net even Tweede Kamer, Eerste Kamer. Zoom is dan niet voldoende. Ik denk dat we, als je het hebt over zulke grote operaties, want als je het even vanuit de overheid bekijkt, er zijn zometeen testen en er zijn heel veel lappen die dat misschien aanbieden. Hoe de hel ga je, voor iedereen die thuis zit, zeg maar, hoe ga je deze verdeling maken? Wanneer gaan mensen test worden? Gaat het op beroepsgroep? Gaat het op wijkniveau, weet je wel? Dat is behoorlijk. Dat zijn echt logistieke operaties waarin je dus inderdaad niet als overheid zo. Dat heeft niks meer met leiderschap te maken. Dat heeft gewoon echt met logistics en platformachtige te maken, zeg maar. En ik denk dat we daarin. We hebben nu sinds 3, 4, 5 jaar hebben we Slack. Ja, laten we wel zeggen. Ik vind het ook. Het is een beetje hartstikke leuk, maar het is nog steeds niet een beetje next level. Het is hartstikke lekker. Maar we zijn denk ik aan de vooravond nog van veel ingewikkeldere decision-making tools op het publieke domein misschien. Misschien is dat een beetje de brug naar corona.
Ja, we gaan het zien. Ik denk, als ik kan voorspellen, ze gaan gewoon nu dicteren. En dat waarschijnlijk de essentiële beroepen eerst gaan en dat soort dingen. En dat kan op dit moment ook niet anders. Ik vraag me af hoe. Ja, zijn jullie daar al mee bezig met je broer, met dat ding?
Ja, kijk, we zijn hij is bezig om te kijken of hij een lab kan schrikken daarin. Ja, we zijn net een beetje geswitcht in strategie, want dat is toch. Het is toch best lastig. Het is ook voornamelijk. Ik vind het altijd heel leuk om, weet je, ermee bezig te gaan. En hij ook. Maar het is natuurlijk super lastig. Want waarschijnlijk gaat het. Wat ik ook van het begin zei. Van waarschijnlijk gaat het gewoon, weet je, van top-down, weet je. Maar dan heb je nog steeds te maken wel met lappen. Die dat, zeg maar, moeten afhandelen. Dat zou dan betekenen dat dan de overheid daar toch een bepaald soort beroep op doet. Dat zou kunnen. Maar misschien ook niet. Misschien moet je je ook wel gewoon aanmelden en werken ze dan af. En dan zit je wel met je ding natuurlijk van, ja, ik zit hier met mensen die al sinds 15 april hebben aangemeld. Hier heb je een badge. Nou, werk deze maar weg, weet je wel. Er zit een beetje meer in. Het zit er niet in zozeer. Die lappen hebben natuurlijk ook een soort van capaciteit en een soort van way of working. Maar. Ik zit er eigenlijk meer in als communicatieadviseur. En hij zit er echt in op de labtechnische kant. Dus daar kan ik niet zo heel veel inhoudelijks over.
Nee, maar het is wel leuk om te volgen. We kunnen dat gewoon ook wekelijks op blijven volgen, wat daar de ontwikkelingen mee zijn.
Valt in nummer 5, project of.
Community talks, ja, ook wat betreft die crowdsourcing. En ik stel voor dat we deze deep dive ook nog verder zetten door wat huiswerk te doen naar crowdsourcing decision making. Want het onderwerp is nog niet helemaal af, denk ik.
Nee, en dit is misschien, dat gaan we nu richting de brug van de wrap-up. Zeker. Ik heb in de. Want dit zijn eigenlijk de dingen wat voor de luisteraar natuurlijk totaal niet boeiend is. Maar we zijn gewoon, weet je, fuck it. We zijn je best friends aan de podcast radio. Ik heb even wat dingetjes in ons dokje gezet.
Ik zie het.
Inderdaad, met wat onder. Zeker interessant. En ik denk dat dit wel ook de kern is, lieve luisteraars. Dit is een beetje wat je kan verwachten. Oeverloos gelul. Wel iets meer gecategoriseerd nu. Ja. En we gaan het ook wel wat verder doortrekken over verschillende episodes.
Ja.
En dan hebben we, want we hebben nog heel veel dingen. Ik doe even een wrap-up nu, oké?
Ja, dat is goed.
Want we begonnen met introvert, extrovert. Dat is hartstikke leuk, want dat is de nieuwe introductie van, hey, hoe gaat het ermee, weet je wel? Hartstikke mooi. Maar jij tipte daar ook al een heel stuk over jouw dingen als. Je subsidie voor je side project. Dat is natuurlijk iets waar we het verder over kunnen hebben. En de het zilveren hoedje wat je net nog even aantikte met die conspiracy guy, is ook een deep dive.
Ja.
En de besluitvorming, de decentrale besluitvorming.
Precies. Ja.
Is een ding. En eigenlijk had u ook nog voor initiatief van de week en zo.
Ja.
En dat valt misschien ook een beetje onder de randomness dingen. Ik vond die Nederlandse start-ups bespreken ook wel leuk.
Ja, nou ja, Argue.co is daar dus één van. Maar ik heb er nog eentje waar ik contact mee had. Dus ik heb daar nog wel wat dingetjes in zitten.
Ja, en de af en toe mensen die vertellen over wat ze eigenlijk precies doen. Ik denk dat we daar ook een beetje voor moeten aimen.
Ja.
En dan hebben we al best wel een iets meer gekaderd iets dan de bier drinkende podcast hiervoor.